prachtig lied hebben we gezongen. Wat een ernstig lied hebben we gezongen. Ik zou jullie vanmorgen willen meenemen naar een bijzondere plaats. Maar eerst dit. Toen God Mozes riep zijn volk uit te leiden uit Egypte, sprak hij hem toe vanuit een brandende braamstruik. En ik kreeg te horen: doe het schoeisel van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Later, vlak voor de inname van de stad Jericho, verscheen de vorst van het Heer, het leger van de hemel, aan Jozua. En Jozua stelde de vraag: zijt gij voor ons of behoort u bij onze tegenstanders? Maar hij kreeg geen rechtstreeks antwoord. Wel kreeg hij te horen dat hij een ontmoeting had met de vorst van het Heer des hemels. En dat is onze Heer Jezus, nog niet geopenbaard in het vlees. Maar ook Jozua kreeg te horen: doe het schoeisel van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. En daarom wil ik samen met jullie, als het ware, teruggaan in de tijd en neerknielen aan de voet van het kruis. Wat daar gebeurde, heeft de wereld voorgoed veranderd. Het is dé mijlpaal in de menselijke geschiedenis. Een totale omkeer. En voor hem of haar die Jezus kent als zijn persoonlijke verlosser en Heer, is het een geweldig feit hem te mogen kennen. 7 keer heeft de Heer Jezus gesproken, we weten dat. 6 uur hing hij aan het kruis. Dus dat was voor onze tijdrekening van 9 uur 's morgens tot 15 uur in de namiddag. En om 12 uur kwam er duisternis over het land. En we weten waarom. Dat gaan we zo dadelijk ook overdenken. In het eerste en het 7e kruiswoord richt hij zich tot zijn vader. Dat kan ook niet anders. Want alles wat hij deed, alles wat hij dacht, alles wat hij zei, was 1 lofoffer voor zijn God en Vader. In het eerste en het tweede en het derde zijn uitgesproken door hem toen het nog licht was. Daarna kwam er duisternis over het land. En dan heeft hij nog 3 keer gesproken in de duisternis. De eerste lezen we in Lucas hoofdstuk 23, vers 34. En daar lezen we dat hij zegt: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En dat was waar. Want de Romeinse soldaten, die beseften niet ten volle wat ze aan het doen waren. De Heer is verschrikkelijk behandeld geweest voor hij werd gekruisigd. Hij is de straten van Jeruzalem doorgegaan, op weg naar die heuvel, buiten de stad, met een kapotgeslagen rug, een doornen kroon op zijn hoofd, een joelende menigte. Met dat ene doel waarvoor hij was gekomen. En dat stond al vast. De heuvel Golgotha. De schedelplaats. Maar al die woorden, die kruiswoorden, hebben ons iets te zeggen. Hebben mij iets te zeggen. En ik wil daartoe iets lezen uit Marcus hoofdstuk 11, vers 25. Ik lees vers 24, Marcus 11. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij in het gebed begeert, gelooft dat gij ze ontvangt en zij zullen u ten deel vallen. Maar, vers 25. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft als gij iets tegen iemand hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw misdaden u vergeeft. Maar als gij niet vergeeft, zal ook uw Vader die in de hemelen is, uw misdaden niet vergeven. Dat is wat. Stel dat je strijd hebt omwille van het feit dat je onrecht is aangedaan. Maar je komt er niet toe te vergeven. Verder gaat je leven zijn gang. Je houdt van de Heer. Met het verlangen om hem te volgen. Stel dat de Heer u plotseling wegneemt. Zonder dat u uw broeder of uw zuster of wie dan ook vergeven hebt. Ga je dan naar de hemel? Ik durf zeggen ja. Maar, waarom staat hier dan dat de Vader die misdaad niet vergeeft? Dat heeft te maken met relationele contacten op het gebied van relaties. En zolang je hier je wandel verder zet op aarde, kan God die zonde niet vergeven. Wat je aardse loop betreft. Want waarvoor is de Heer Jezus gestorven? Voor onze zonden. Zonden die we gedaan hebben in onze onbekeerde staat. Maar ook zonden die we gedaan hebben, helaas, toen we een kind van God werden. Wie van ons heeft nooit iets verkeerds gedaan sinds hij de Heer Jezus heeft aangenomen? Ik ben al blij dat er geen enkel vinger naar omhoog gaat. Ja, want zo is het. Maar wat gaat er gebeuren? Wij komen allemaal voor de rechterstoel van Christus te staan. En ik moet zeggen, broeders en zusters, ik zie daar naar uit. Staande voor zijn rechterstoel. En als ik die ene zonde niet vergeven heb, zal de Heer mij erover aanspreken. Hij zal mij geen loon kunnen geven. Hij zal me de vraag misschien wel stellen, waarom heb je dat niet in orde gemaakt? Nou, daar heeft hij al recht toe. Maar de Heer Jezus stierf voor al onze zonden. Alle. Alle zonden heeft hij uitgedaagd. Maar wat onze verantwoordelijkheid aangaat, zeg ik dit. Dit heeft gevolgen, die ene zonde die je niet vergeeft van bij de ander, dat heeft gevolgen. Dan moet je je de vraag stellen, kan ik wel deelnemen bijvoorbeeld aan het heilig avondmaal? Ik heb een strijd gekend. En ik zei tot de Heer, Heer, u kent die situatie. En u weet dat ik gelijk heb. De Heer zei, daar gaat het helemaal niet om. Je moet vergeven. En na enige tijd kwam ik ertoe, de personen in kwestie, te vergeven. Ik ging op mijn knieën, ik zei, Heer, ik vergeef. En er viel een hele pak van me af. Want als je iemand niet vergeeft, dan word je zijn slaaf. Want je staat ermee op en je gaat ermee slapen. En van als die naam valt van die persoon, of je ontmoet hem, storm in het hart. Ja. Maar als je vergeeft, zoals de Heer Jezus ons vergeven heeft, valt er een heel pak van je af. Graaf Zinzendorf heeft dat ervaren. Op heel jonge leeftijd zag hij in een museum een schilderij. En daaronder dat schilderij stond geschreven: dit deed ik voor jou. Wat doe jij voor mij? En Zinzendorf kwam op heel jonge leeftijd tot geloof. Hij is een instrument geworden in de hand van de Heer. Ja. Maar ook in de Colossenzenbrief staat, in Colossenzen hoofdstuk 3... Vers 13. Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar als de een tegen de ander een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook gij. Wij zijn in staat om te vergeven. Ik zou nu iets kunnen zeggen over Corrie ten Boom, ik ga dat niet doen. Maar, een gebrek aan tijd. Maar zij heeft ook vergeven wat haar zus was aangedaan. Ja. De liefde is in staat alle bitterheid, alle tegenstand ten neer te slaan. Liefde is het sterkste wapen. En dat heeft God laten zien. Hij hoeft het niet te bewijzen, maar hij heeft het laten zien. Toen zijn zoon, hangend aan het kruis, stierf voor onze zonden. Tweede schriftwoord. Twee moordenaars, met hem gekruisigd. Alle twee hebben ze gespot. Maar ineens, als je dat leest, komt er een kentering. En toen ik erover nadacht, zag ik het werk van de Heilige Geest. Werkzaam in het hart van die ene misdadiger. Die tot besef kwam. Degene die naast me gekruisigd is, middels de kruis, is iemand die heel bijzonder is. Maar Gods werk door de Heilige Geest ging verder. Ik kwam tot inkeer. En wat vroeg hij? Heer, gedenk mij als gij in uw koninkrijk komt. Wat een openbaring kreeg die man. Hij is niet meer van het kruis kunnen afkomen. Hij heeft zich niet meer kunnen laten dopen. Hij is niet kunnen gaan wandelen als discipel van de Heer Jezus hier op aarde. Maar wat kreeg die man te horen van de Heer Jezus uit de mond van onze geliefde Heer en Heiland? Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Wat een boodschap, wat een kentering. Nu, ik zeg altijd, als er iemand is die de Heer Jezus nog niet kent, stel niet uit, niet iedereen krijgt een sterfbedbekering, wat hier het geval is bij die ene moordenaar, misdadiger. En bekering is dus een werk van Gods Geest. Het is de Heilige Geest die ons overtuigd heeft van zonde, gerechtigheid en oordeel. Heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Weet je, daar is ook Paulus naar weggevoerd. De derde hemel is het paradijs. Hij heeft daar dingen gezien die hij niet kon uitspreken. Onuitsprekelijke dingen gezien. Er wacht onze geweldige toekomst, broeders en zusters. We zijn hier tijdelijk. En we zijn hier graag. Ik kijk nu naar de jonge mensen. Die zijn hier graag. Van allerlei plannen. En als je geen plannen hebt, dat zou niet goed zijn. Maar ik heb het ooit eens een keer gezegd. Tot een stel dat ging trouwen. Je bent nog lang niet zeker dat je vrijdag aanstaande zult trouwen. Ze zitten ze kijken, maar ik zei, de Heer kan komen. Maar begrijp je? Wij mogen verlangens hebben. En wij mogen ze allemaal voorleggen in de hand van de Heer. En uitzien wat Hij gaat doen in ons leven. Want Hij is de regisseur. Hij schreef ook het scenario van u en mijn leven. We hebben erover gezongen. We zijn op weg naar de voltooiing. En het werk, mijn lieve broeder en zuster, jong en oud, het werk dat de Heer Jezus in jouw hart, in uw leven begonnen is, zal Hij voltooien. Tot eer voor zichzelf. God houdt van je. En God wil je gebruiken. Derde schriftwoord. Kruiswoord. Stonden vrouwen aan de voet van het kruis. Onder andere zijn moeder. Wat moet er in haar zijn omgegaan? Toen de Heer Jezus werd opgedragen in de tempel, kwam Simeon met baby Jezus in zijn armen. Maar hij zei tot Maria, door uw hart zal een zwaard gaan. En daar stond ze dan. Het was wel haar kind. Haar zoon. De Messias. Die ze gedragen heeft. Die ze ter wereld mocht brengen. Uitverkoren vrouw. Maar wat een verdriet voor een moederhart. Moederhart is heel speciaal. Heel speciaal. De woorden die de Heer Jezus tot haar richt. Dat is dat Hij de tedere zorg voor zijn moeder opdraagt aan Johannes. En van die dag nam Johannes haar bij zich in huis. De Heer heeft nooit aan zichzelf gedacht. Altijd als Hij iets deed of zei. Of sprak of handelde, was tot zegen voor de persoon in kwestie. Twee keer heeft hij wel gezegd, ik wil. Toen die Melaatse mannen kwamen, die gereinigd wilden worden. En ze zeiden op zijn vraag, wat wilt gij dat ik u doen zal, hier dat we blind, dat we ziende worden. Ik wil, word gereinigd. De tweede keer, dat hij zegt, ik wil. En je kunt ervan op aan dat wat hij vraagt, voltooid wordt. En gehoord is. En vervuld wordt. Tweede keer is dat hij zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben. En waar is hij dan? In de hemelse heerlijkheid. Dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Die ik bij u had, eer de wereld was. We zullen hem in zijn heerlijkheid aanschouwen. Nu kan dat niet. Mocht de Heer hier binnenkomen, worden we verteerd. Ons lichaam zou dat niet kunnen verdragen. Daarom moeten wij, 1 Korinthe 15, veranderd worden. En gaan we lichaam krijgen, gelijkvormig aan het zijne. Ja? Weg die rimpels. Ja, wat wordt er geen geld uitgegeven aan dat uiterlijke? Bekende personen. Maakt het hen gelukkig? En dan komt de climax. De Godverlatenheid. Weet je, die 6 uur dat de Heer aan het kruis ging. Daar is hij, wordt hij gezien als het volmaakte brandoffer. Als je Leviticus leest, de eerste offer is het brandoffer. Alles is voor God. Alles. De Heer was het volmaakte brandoffer. Een lieflijke geur steeg op van het kruis. heerlijker dan de geur die God genoot bij het offer dat Noach bracht. De Heer was het offer, het volmaakte, volkomen brandoffer. Maar ineens werd het duister, na 3 uur. Wat daar gebeurde, werd aan het oog van de wereld ontrokken. Want de Heer wordt daar het zondoffer. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. In die 3 uur van donkere duisternis heeft hij u en mijn zonden, mijn vuiligheid, mijn slechtheid, mijn boosheid, alle mogelijke zonden die ik gedaan heb, ja, vergeven. Die zonden werden als het ware op hem gelegd. Uw zonden, mijn broeder. Uw zonden, mijn zuster. En het verschrikkelijke oordeel brak los. God verliet hem. De Vader heeft hem niet verlaten. Want het was net zoals bij Abraham. Zo gingen die beiden tezamen. En de Jezus heeft gezegd, de Vader is altijd bij mij. Maar als God, als rechter, moest hij die mens, beladen met alle zonden, oordelen. God kan het kwaad niet door de vingers zien. Dat was de prijs die hij wilde betalen. Het is gezegd vanmorgen in een van onze gebeden, ik meen Geert, ja, dat slachtoffers en offeranden en brandoffer en zondoffer hebben u niet behaagd. Maar dan zegt de Heer Jezus, je leest het in Hebreeën, gij hebt mij een lichaam toebereid. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En in dat lichaam heeft hij God tijdens zijn aardse leven op het hoogst verheerlijkt. Dat is onze Heer, met wie we verbonden zijn, door wie we gekocht zijn. Hem die geen zonde gedaan heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En in Romeinen 4, vers 25, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wat is rechtvaardiging? Als God naar u kijkt, ziet hij Christus. U bent bekleed met zijn gerechtigheid. Onze eigen gerechtigheid zijn een wegwerpelijk kleed, zegt Jesaja. Maar we zijn bekleed met de gerechtigheid van Christus, de Zoon van God. Dus niet door de Vader is hij verlaten, maar wel door God. Vierde schriftwoord. Mij dorst. Ook dit zegt zoveel. Het is voor een gekruisigde een verschrikkelijk iets. De Heer heeft te maken gehad met onder andere uitdroging. Er werd hem 2 keer iets aangeboden. De eerste keer wou hij niet drinken. Je leest het in Marcus 15, vers 23. Wijn vermengd met mirre. Een verdoving. En dat heeft de Heer geweigerd. Hij wou met volle bewustzijn sterven, bij volle bewustzijn sterven. En niemand kon dat leven van hem afnemen. Hij heeft het gezegd. Als goede herder. Niemand neemt mijn leven van mij. Ik leg het af uit mezelf om het weder op te nemen. Hij besliste over alles. Hij besliste op het uur, op het tijdstip, dat hij zou sterven. Dat hij zich volkomen zou overgeven. Niemand had dat in de hand. Maar hier zegt hij, mij dorst. En dan lezen we na het volbrachte werk dat hij zure wijn kreeg en een hyzop tak op een rietstengel. En dan lees je in Psalm 69. Ja, zij gaven mij gift tot spijze en lieten mij in mijn dorst azijn drinken. Waarom liet hij dorst? Hij liet dorst om ons het water des levens te geven. Opdat wij nooit meer dorst zouden hebben. Zo is onze Heer. Hij gaf zichzelf. Hij heeft het allemaal ondergaan. En hij is de bron. Dat heeft de Samaritaanse vrouw mogen ervaren. Heer, geef mij dat water. Opdat ik nooit meer dorst heb. De Heer is in staat de dorst in jouw leven te lessen. Wat lezen we? Johannes 4. Jezus antwoordde en zeide tot haar: een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Johannes 4, vers 13. En dan de laatste bladzijde van de Bijbel, in Openbaring 22. Vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen: kom. En wie het horen zegt: komen. Kom. En wie dorst heeft, komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Gratis. Iedere dorst in je leven kan gelest worden door de Heer. Het zesde schriftwoord, misschien wel bij de meeste van ons meest bekende: het is volbracht, volledig betaald voor elke zonde, voor elke misdaad. De grootste misdadiger kan gered worden. Dutroux kan gered worden, mocht hij de Heer Jezus aanvaarden als zijn verlosser en Heer. Wij vinden dat die man verdient geen genade. Heb ik ooit dat verhaal al verteld van Napoleon? Was een soldaat in ongenade gevallen, krijgsraad, de doodstraf. En zijn moeder ondernam een tocht. Ze wou de keizer spreken. En na enkele weken slaagde ze erin om hem te ontmoeten. Dus daar stond ze, voor de keizer. Mevrouw, wat wilt u? Mevrouw kwam pleiten voor haar zoon. Sire, mijn zoon is ter dood veroordeeld. En ik kom vragen om genade. Antwoord van Napoleon: die man verdient geen genade. En toen zei de vrouw, de moeder: genade is altijd onverdiend. Dat trof de keizer in zijn hart. En onmiddellijk zei hij: hij is vrij, laat hem vrij. Het is volbracht. Het is allemaal betaald. Je last, je schuldbrief werd mede gekruisigd. En uiteindelijk was het al een vooruitzicht in de gelijkenis in Matteüs 13. Daar vind je de laatste gelijkenissen gaan over de schat in de akker. Staat voor Israël. Hij koopt die akker. En zal straks die schat tevoorschijn brengen. Israël als zijn volk aan het hoofd van de naties. Maar die andere gelijkenis gaat over een koopman die kostbare parel zocht. Lieve broeders en zusters, de Heer is tot in de diepste diepte gegaan om die kostbare parel tot zijn bezit te krijgen. Die parel is een beeld van de gemeente. Paulus zegt, wat de Zoon betreft, de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij gegeven heeft, overgegeven heeft. Maar in de Efezebrief staat er dat de Heer Jezus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Volledig betaald. En dan richt hij zich uiteindelijk op het moment dat hij kiest tot zijn vader. Met de woorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat was niet in zwakheid. Ik ga het je lezen. De tweede Korinthebrief. Toen ik dat de eerste keer las, heeft me dat erg aangeraakt. In 2 Korinthe, laatste hoofdstuk. Hij heeft het geroepen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En Paulus schrijft in 2 Korinthe 13. Want ook al is hij in zwakheid gekruisigd, toch leeft hij door Gods kracht. Hij heeft niet uit zwakheid zijn leven afgelegd, is in zwakheid gekruisigd, heeft al dat lijden moeten ondergaan. Maar hij leeft door Gods kracht. Het waren zijn laatste woorden die hij richtte tot zijn vader. Ik hoop dat als we dat voor onszelf nog een keer overdenken, dat we enig besef krijgen van wat de Heer heeft meegemaakt. Voor hij gekruisigd werd, ik zei het al, heeft hij verschrikkelijke dingen ondergaan. Veel bloedverlies, uitputting, geslagen worden. Ja. Dan die kruisiging, iets verschrikkelijks. Ademnood, er was een steunblokje aan het kruis bevestigd. Als een misdadiger geen lucht genoeg kreeg, richtte hij zich op, maar uit zwakheid zakte hij weer naar beneden. Heeft de Heer allemaal ondergaan. Wellicht is het hartzakje gescheurd aan het eind. Allemaal ondergaan. En daar heb ik ook zitten over nadenken. Wat een vernedering heeft hij ondergaan. Kom tot mij allen die vermoeid en beladen zijn en ik zal u rust geven. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. Nederig van hart. Dat is onze Heer. Maar hoe is hij behandeld? Wat een vernedering heeft hij ondergaan. Weet je, wellicht werden de kruiselingen naakt aan het kruis gehangen. Nu, om u een idee te geven, Golgotha, dat was aan een openbare weg. Wat hebben de mensen gezien? De kunstenaars, uit respect voor de Heer Jezus, beelden hem af met een lendendoek. Velen zijn voorbij gegaan. Jeremia, je leest het in zijn klaagliederen, waar de vraag gesteld wordt, raakt het u niet? Gij allen die voorbij gaat, raakt het u niet. Het is vandaag precies hetzelfde. Het is zullen met mensen spreken over de Heer Jezus, wie Hij is, wat Hij gedaan heeft. Raakt het u niet? Wat een verharding maken we mee in onze wereld. Wat een verschrikkelijke vernederingen moet de Heer Jezus nog altijd ondergaan. Er wordt met hem de spot gedreven. In allerlei troep die je te zien krijgt op televisie. Zelfs voor het nieuws moet je eerst nog een keer geconfronteerd worden. Met zedeloosheid, met spot. Ja. Laten we er verre van blijven. Voor ons, voor u en mij, is hij het kostbaarste wat je hebt. Als je hem hebt, heb je alles. Amen.